Waar gaan we het over hebben? We gaan spreken, of ik ga spreken, over zien in raadselen. De onvolkomenheid van ons kennen. Zien in raadselen en de onvolkomenheid van ons kennen. We kunnen opzoeken wie dat wil, 1 Korinthe 13, dat bekende hoofdstuk over de liefde. Hoewel het niet echt om de liefde zal gaan. 1 Korinthe 13. Vers 8 tot en met 12. Paulus is al onderweg in dat hoofdstuk om over de liefde uit te weiden. En dan in vers 8, dan rolt hij heel klein beetje alvast af. Hij zegt, de liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, ze zullen verstommen. Kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Maar als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog in een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Even naar vers 9. Want onvolkomen is ons kennen, onvolmaakt, ons profeteren. Kennis kan afhankelijk van de inhoud heel belangrijk zijn. Sommige kennis, bijvoorbeeld over God en over zijn koninkrijk, is zelfs van levensbelang. Is van levensbelang. Immers, zonder die kennis kunnen wij zijn heil, zijn vergevingsaanbod mislopen. Daarom zegt God ook in Hosea 4, vers 6, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Er staat niet, God zegt niet, mijn volk die zal een aantal zegeningen mislopen en omdat ze niet luisteren. Hij zegt, ze gaan te gronden door gebrek aan kennis. Dat is een heel ernstige vermaning, een heel ernstige waarschuwing. En dan staat er elders, of nee, meteen volgt erop, en dan zegt God, omdat ze de kennis verworpen hebben, zal ik hen verwerpen. Als je Gods kennis verwerpt, met name het vlees geworden woord, Jezus Christus, als je dat aanbod van God, dat vredesaanbod, bewust aan de kant schuift, om wat voor reden ook, je verwerpt hem, verwerp ik jou, zegt God. Het is de ultieme belediging. Jezus Christus voor leugenaar uitmaken. De juiste kennis is dus van groot belang. Het verwerven van deze kennis moet daarom hoge prioriteit hebben, heb ik hier geschreven. Maar hoewel deze kennis en een goed verstaan van de gezonde leer ons persoonlijk geloof zeker zal opbouwen, zullen er toch altijd zaken en kwesties zijn die we niet begrijpen, die we niet kunnen verstaan. Want onvolkomen is ons weten. Sommige zaken gaan zelfs lijnrecht tegen de logica in. Sommige zaken. Die gaan lijnrecht tegen de logica in. Ze komen op ons ongerijmd over, onbegrijpelijk. Hoe kan dat? Hoe kan dat? We begrijpen het niet. Ik heb hier geschreven, daarom schrijft Paulus weer, wederom, want onvolkomen is ons kennen. Het is onvolkomen, we kunnen niet alles weten. Eigenlijk weten we maar heel weinig. Dit omdat ons denken beperkt is, maar het is ook nog eens verward. Ik denk dat er niemand is die goed nadenkt over zichzelf, die heel stoer doet over zijn of haar kennis. We hebben zo weinig kennis. Ik ook. En het is ook nog eens verward. Hoeveel mensen zijn hier uit één stuk, die nooit twijfelen? Die precies altijd weten, linksaf, rechtsaf. Heel weinig. Paulus schrijft over een spiegel in raadselen. Je kijkt, maar je kunt niet goed zien. Je wil wel goed zien, maar je kunt niet goed zien, want die spiegel is niet helder. Ik liep ooit een keer te wandelen. Ooit, ik loop vaak te wandelen, maar op een dag liep ik te wandelen. En toen ging ik over een bruggetje. En ik blijf een jongen een beetje, en qua jongen, ook al ben ik op leeftijd. En ik keek weer over de reling om te kijken of ik vissen zag. Soms zie je vissen zwemmen. Soms is het water heel helder, kun je erin kijken. Soms ook niet, dan is het troebel en dan schijnt de zon onvoldoende en dan zie je alleen de weerkaatsing, maar je ziet niet onder het wateroppervlak. En die dag had ik mazzel, want de zon scheen fel en ik kon in het water kijken. Ik zag waterplanten, ik zag natuurlijk Diemen, Amsterdam, ik zag ook een fietsbank liggen. En in één net zag ik een heel klein visje, zo lang. Ik denk, hé, dat lijkt een snoek, een klein snoekje. Maar ik wist het niet zeker, want het water was toch niet helder genoeg. Dus ook dat was voor mij een spiegel in raadselen. Maar ja, ik pakte een steen, ik denk, ik ga het beproeven. Ik had een klein steentje en daar zag ik die kleine snoek, pardon. En dat is net, die hebben net een bek van een kleine krokodil, die snoekbekken. En ik gooide dat steentje, ploep. Nou, ik heb hem niet weg zien gaan, zo snel is die snoek. Weg was hij. Dat heeft natuurlijk alles met die spiegel te maken. Soms weet je het niet, hè? Soms kijk je en denk je, is het nou dit of is het nou dat? En soms zie je helemaal niks. Weet je niet waar je aan toe bent. En dat kan je aan twijfelen brengen. En dat is ook wat Paulus bedoelt. Paulus die zegt, ja, denk erom. We hebben wel openbaringen ontvangen, maar we weten niet alles. Nou, eerlijk toch? En het is goed om dat te beseffen. Dat we niet alles weten. Ik zeg wel eens, en dat meen ik echt, dat ik geen excuus heb. Ik heb geen excuus meer om niet in God te geloven. Heb ik niet. Het enige wat mijn wandel met God de grond in kan boren, om het maar eens heel plastisch uit te drukken, is mijn arglistig hart. En mijn onwil. Dat is het enige. En vaak zijn dat ook de hoofdrolspelers bij ongeloof. Een arglistig hart en onwil. Maar we hebben de feiten aan onze kant. Heb ik dan de wijsheid in pacht? Absoluut niet. Helemaal niet. Ik weet onvoldoende. Maar ik weet voldoende om te kunnen geloven. Het is niet zo dat ons geloof een sprong is in het duister, een stap. Zo van, nou, hopen dat het waar is. Ons geloof is gefundeerd op meer feiten en meer waarheden dan de meeste van ons weten in Nederland. En dat maakt ons geloof zo wiebelig. Want het geloof is uit het horen. Als we kennis van God hebben, dat zei broeder Paul, als je Gods genade een beetje kent, dat is een kleine lofprijs. Maar als je hem beter leert kennen en je gaat het verstaan, wordt die lofprijs groot. Helemaal als je weet wat hij betaald heeft. Ik heb niet de wijsheid in pacht, verre van dat. Maar er is een principe wat ik u wil leren vanmiddag. Er is een principe. En dat noem ik het weegschaalprincipe. En we gaan even een plaatje bekijken. Want we hebben niet alle kennis. Er is een spiegel van raadselen. Er zijn raadselen in ons leven. Er zijn dingen die we niet begrijpen. En dat kan je ontmoedigen. Kijk goed naar die weegschaal. Links zie je de feiten en de geloofsargumenten. En ik durf de stelling aan, die feiten en geloofsargumenten wegen veel zwaarder dan de raadselen en de onwetendheid. Maar als je niet op de hoogte bent van die feiten en geloofsargumenten, dan zijn die raadselen en onwetendheid, die komen op gelijke hoogte. Niet omdat de feiten zo zijn, maar omdat we onvoldoende weten. Dus dan denken we dat het geloof in God en het niet geloof in God een kwestie is van 50-50. Maar het is niet zo. Als we de feiten kennen, dan weten we dat die weegschaal. De feiten en de geloofsargumenten, die zijn vele malen sterker en wegen veel zwaarder dan de raadsel en de onwetendheid. Ik weet niet alles. Ik weet niet alles. Er zijn dingen die ik niet begrijp. Echt niet. Ik begrijp niet alles. Sommige dingen, dan denk ik, oh, hoe zit dat? Maar denk je dat het mijn geloof aan het wankelen brengt? Nee, want ik heb geleerd van die weegschaal. En wat de vijand doet, is hij focust u alleen... Kan ik de weegschaal nog even krijgen? Hij focust u alleen op de raadselen en de onwetendheid. En daar verblindt hij u mee. Hij wil je alleen daarop focussen. En die feiten en geloofsargumenten, als het kan, dan wist hij ze uit. Hij blokkeert ze. Die feiten en geloofsargumenten, geloof me, worden niet onderwezen op de middelbare scholen. Maar ze zijn er wel, in overvloed. Oké, tot zover de weegschaal. Nu wil ik 4 voorbeelden behandelen met u over een spiegel van raadselen. Iets wat we niet begrijpen, maar wat we in de Bijbel tegenkomen. Het zijn 3 personen en een hele grote groep. De eerste persoon is Johannes de Doper. De tweede is Jacobus, de broer van Johannes. De derde is Stefanus, de eerste diaken. En de groep is de kerk in de eerste 3 eeuwen. Daar zijn dingen mee gebeurd. Als wij dat op ons in laten werken, dan zeggen we, hoe kan dat nou? Ik ga toelichten. U weet, Johannes de Doper was de voorloper van Jezus. Jezus getuigde over Johannes de Doper van ieder die uit vrouwen geboren is. Er is niemand die groter is dan Johannes de Doper. Dus Johannes de Doper was nogal een belangrijk iemand. Hij was een echte profeet. Hij was niet bang. Hij vreesde voor niemand. Zelfs Herodes, waar iedereen hem voor kneep, zo'n superdictator, die iedereen de mond snoerde, of oppositie smoorde letterlijk in bloed, hij sprak Herodes aan en hij belandde in de gevangenis. En kijk wat er met Johannes gebeurt. Kijk wat er met Johannes gebeurt. Johannes was geestvervuld vanuit de moederschoot. Hij was een krachtige profeet van God. Maar wat gebeurt er? Hij wordt opgesloten en in ene zit hij tussen 4 muren. Muur, 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 tralies, nog niet eens, deur op slot. En op een gegeven ogenblik zijn die muren die kwamen op hem af, want hij begreep het niet. Hij keek in de spiegel van raadsel en hij zal gedacht hebben, wacht eens even, ik ben de voorloper van de Messias van Israël. En nu zit ik in een gevangenis, hoe kan dat? Dus hij laat zijn discipelen roepen, zijn leerlingen. En hij zegt, ga naar Jezus en vraag hem, bent u het die komen zou? Of hebben wij een ander te verwachten? Ik kan er niet te ver op ingaan, het is een logisch misverstand. Het is heel logisch hoe hij denkt, maar hij denkt verkeerd. Daardoor kijkt hij in een spiegel van raadselen. En wat gebeurt er met Johannes? Wordt hij wonderlijk bevrijd? Hij wordt onthoofd. Johannes de Doper. 1. Dan lezen we in Handelingen 12 iets over Jacobus, de broer van Johannes. Er waren 3 discipelen die stonden heel dicht om Jezus heen. Petrus, Johannes en Jacobus. Dan had je de 12 en dan had je de 70. Deze Jacobus, dus 1 van de 3, het supertrio, werd door Herodes onthoofd. 1 van de 3. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? God is toch almachtig? Gaat hij zo met zijn dienstknecht om? Eerst Johannes de Doper. Nu Johannes, de broer van Jacobus, de broer van Johannes, sorry. Hoe kan dat nou? Waarom grijpt u niet in, God? Hoe zit dat nou? En daarvoor in Handelingen 7 zien we hoe Stefanus, een jonge man, vol van de Heilige Geest, die niet te verslaan is in de apologetiek, geweldig sterk opereert, wordt gestenigd. Hoe zit dat nou? Hoe kan dat nou? Zie je de spiegel van raadselen? Hoe kan dat nou? Wie kan het me vertellen? En dan de kerk in de eerste 3 eeuwen, vervolgd, enorm. Onvolkomen is ons weten, We kijken in een spiegel van raadselen. Maar ik wil u wat zeggen. U hebt net die weegschaal gezien, toch? Nou, waar focust de demonische dimensie onze aandacht op? Op de dood van Johannes de Doper. Op de dood van Jacobus. Op de dood van Stefanus. En wat hoopt hij dat wij doen? Hij hoopt dat wij zeggen, zie je wel, het is allemaal niet waar, joh. Het is allemaal onzin. Want als God zou bestaan, zou hij ze wel hebben bevrijd, maar hij heeft ze niet bevrijd. Bent u met me eens? Maar wat gebeurt er? Hoe reageren de discipelen? Hoe reageren de discipelen? Hoe reageert de eerste kerk? Hoe reageren zij? Dat is interessant. Zeggen ze, laten we er maar mee stoppen. We hebben ons vergist. Poeh, ik wist niet dat het zo link was, het volgen van Jezus. Nee, we gaan stoppen jongens. We blazen het af. Ze gingen door. Zie je hoe het plaatje nu verandert? Ik ga het zo uitleggen. Zie je hoe het plaatje verandert? Want wij denken, Jacobus was een loser. En de dood van Johannes de Doper was zinloos. En de steniging van Stefanus was zinloos. Want wat zagen de mensen in die tijd? Die mensen zijn serieus. Ze geven hun leven voor de zaak. En degenen die nog leven gaan gewoon door. Waarom? Omdat ze getuigen waren van de historische opstanding van Jezus uit de dood. Dat was hun motivatie. Als ze dat niet hadden, waren ze gestopt. Je moet een hele sterke motivatie hebben. Wil je het volgen van Jezus liever hebben dan te blijven leven en je leven voor Jezus te geven dan te blijven leven. En de kerk die deze dingen meemaakte, de onthoofding van Johannes de Doper, de onthoofding van Jacobus, de apostel, en de steniging van Stefanus, ze bleven trouw aan het woord. En de kerk in de eerste drie eeuwen, ze bleven trouw. Dan moet je overtuigd zijn. Als je weet dat er straks een paar leeuwen naar je toe komen, of ander wild gedierte, begrijpen we hoe betrouwbaar het is. Daarom zegt een lied, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Niemand kan zeggen, die eerste mensen, dat waren prosperity preachers. Dat was een belangengroep die met leugens en bedrog een boodschap in de wereld brachten om mensen te misleiden en uit te melken. Zoals de kerk 4 eeuwen later, 5 eeuwen later of 6 eeuwen later wel is geworden, helaas. Een sekte. Begrijpen we dit? U kunt moed vatten, ik kan moed vatten. Want Johannes de Doper was toch bereid zijn leven te geven, Jacobus ook en Stefanus ook. En de anderen gingen door, die zeiden niet, nu stoppen we, nu wordt het te link. Nee, het moet wel leuk blijven. Ze gingen door. Waarom? Dan zien wij de betrouwbaarheid van het geloof van deze mensen. Niemand geeft zijn leven voor een leugen. Is dit onduidelijk? Als het echt onduidelijk is, moet je het zeggen. Nee, hè? Oké. Paulus. Hij was Saulus die de kleren vasthield van Stefanus die gedood werd. Maar wat gebeurt er met die man? Van een vervolger en een moordenaar wordt hij een volgeling van Jezus. Maar deze Saulus ondergaat dezelfde lot. Hij wordt in elkaar geslagen, hij wordt gegeeseld. Hij komt in de gevangenis, hij is een keer gestenigd, waardoor hij dood was. Hij is toen waarschijnlijk naar de derde hemel, had hij een buiten, hoe noem je zoiets, een ervaring buiten zijn lichaam. En deze Paulus werd voortdurend in de gevangenis gegooid. Dan zat hij weer in de gevangenis. En wat zouden wij gezegd hebben? Nederlanders. Ik kan wel zien dat het een oplichter is, die man. Zit hij alweer in de gevangenis? Nou, die Paulus. Ik had het altijd wel gedacht. Prediker. Hij zit weer. Als God er was, zou hij nooit in de gevangenis komen, want God zou dat hebben voorkomen. Maar zo was het niet. Paulus zat om Christus in de gevangenis. En wat deed hij in de gevangenis, hij schreef brieven en die hebben wij al 2000 jaar. Die brieven hadden we nooit gehad als hij niet in de gevangenis had gezeten. Zie je? Die spiegel van raadselen, er zit een waarheid achter. Dit is wat de Bijbel leert. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Heb je God lief, ben je geroepen, dan doet God alle dingen medewerken ten goede. Ja, Paulus die ondervond gevangenis, straffen. Paulus kreeg lijfstraffen, maar hij ging door. Waarom? Omdat hij Jezus had ontmoet. Hij heeft 3 keer een openbaring gehad van Jezus. Nou, in tegenstelling tot het kennen van God, van ons, is het kennen van God wel volkomen. God kijkt niet in de spiegel van raadselen. Een lied zegt, die het heden kent, de toekomst overziet. God weet meer dan wij, neem het maar even van me aan. En hij heeft geen spiegel van raadselen. God zit niet, hij heeft geen kinderen zoals wij, maar God zit niet van, tjonge, hoe moeten we dit aanpakken? Dat kent hij niet, wij wel. En soms gebeuren er dingen die lijken tegen al onze logica in te gaan. En toch is het goed. Want God weet wat hij doet. En daarom staat er ook in Jesaja 55 vers 8 en 9. Daar zegt de Heer, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord van de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Voorbeeld, weet u nog toen Jezus tegen zijn discipelen zei, voor het eerst, hij zegt, jullie moeten luisteren jongens, ik ga straks naar Jeruzalem. Ik zal gearresteerd worden door de leiders. Ik moet veel lijden en ik zal gedood worden. Maar op de derde dag zal ik opstaan. Nou, dat op de derde dag zal ik opstaan, heeft niemand gehoord. Het enige wat ze gehoord hebben, en vooral Petrus, ik zal gedood worden. Ik zal gedood worden. En Petrus dacht, wat? Hij weet niet waar hij over praat, Jezus. Hè? Hij weet niet waar hij over praat. Hij greep Jezus, trok hem naar de kant, vermaande hem en hij zei dit. Hoor goed wat Petrus zei. Dat verhoede God, dat zal u nooit gebeuren. Hoe kunt u dat zeggen, bij wijze van spreken? Dat zei hij tegen Jezus. Je moet maar lef hebben. Ik denk dat Petrus de enige is die dat zou durven. En wat zegt Jezus? Ja, je hebt gelijk, Petrus. Ik moet positief belijden. Ik moet positief belijden. Sorry, dank je wel dat je me bemoedigd hebt. Weet je wat hij zei? Ga achter mij, Satan. Want je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op de dingen der mensen. Onze gedachten zijn hier. God overziet alles. Ik weet nog heel goed dat mijn buurjongen, die leerde mij dammen. En ik dacht dat ik een natuurtalent was. Want op een gegeven ogenblik zag ik het bord voor me en ik kon 2 slaan, of 1, ik weet niet meer het aantal. En ik dacht, ja, en ik deed pak, je kent het wel, dat geluid op dat bord, hè? Tak. Dus dit deed ik. En toen was ik klaar en toen hoorde ik dit. Zoals met God. Als wij in de spiegel van raadselen kijken, dan ziet God dit. En kom volgende week maar terug. En heb ik een nieuwe ring nodig. Dit moeten we zo verstaan. God loopt niets uit de hand. Soms denken we, waarom gebeurt dit nou? Ik begrijp het niet. Nee, dat begrijp je ook niet. Je hoeft het ook niet allemaal te begrijpen, als je maar aan de weegschaal denkt. De feiten wegen in elk vakgebied, archeologie, biologie, antropologie, hoe heet dat, universum, niet de astronomie. De feiten zijn in ons voordeel. Niet dat iedereen het zo ziet, want weet je, het is niet alleen intellectueel te verstaan. Jezus zegt, Vader, ik dank u dat u het voor wijze en verstandige verborgen hebt, maar aan kinderen hebt geopenbaard. Wat zegt Jezus? De intellectuelen kunnen het wel schudden. Iedereen die een beetje ontwikkeld is, universitair geschoold, heeft geen schijnvakans. Dat zegt Jezus niet. De wijze in eigen ogen, eigenlijk de eigen wijze, de hoogmoedige die God weerstaat, En kinderen kunnen het begrijpen. En laat u niet foppen, er zijn eminente wetenschappers in exacte wetenschappen die gewoon christen zijn, grote intellectuelen. Onder andere iemand die de MRI-scan helpen, een christen. Wil je toch niet zeggen dat die mensen dom zijn? We hebben de feiten aan onze kant, maar hoor goed, dit is de access key. Je hebt een nieuwe geboorte nodig om geestelijk te kunnen kijken. Daarom zegt Jezus, als je niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet zien. Dat betekent verstaan. Je hebt met je perceptie te maken. Alleen een wedergeboorte maakt je tot een geestelijk mens. En Paulus zegt, want een ongeestelijk mens verstaat niet wat van God komt. Het is een dwaasheid. Het is slechts geestelijke verstaan. Ik ken een jongen uit de onderwereld. Hij is nu een man. En na zijn bekering zei hij, ik had hem laatst een keer gesproken weer, na zijn bekering zei hij, hey Jan, terwijl we er zo over praten, ik bedenk me in ene, toen ik bekeerd werd door God, was aangeraakt, toen de geest kwam, toen zag ik de dingen weer in kleur. Was hij ervoor kleurenblind? Nee, maar er lag een bepaalde schaduw van onbegrip over hem. Ik heb vroeger ook de Bijbel wel eens proberen te lezen, maar ik was niet opnieuw geboren. Nou, ik kan net zo goed een telefoonboek kunnen lezen. Het sprak niet tot me. Er komt meer bij kijken om Gods wil te verstaan en Gods woord dan je gezond verstand. Het gaat vooral om een ontvankelijk hart. De grootste intellectueel kan geloven en de grootste analfabeet kan geloven en alles wat ertussenin zit. Maar het heeft met een ontvankelijk hart te maken. Daar draait het om. Die spiegel van raadsel is gewoon een gegeven. Maar raak niet in paniek. Als ik iets niet begrijp, dan denk ik niet, oh jee, ik begrijp het niet. Oh help, oh moeder, hoe zit het? Ik ga zeker me niet erop blijven focussen. Dat wil de draak wel en zijn engelen, maar dat wil ik niet. En dan ga ik kijken naar al de geloofsargumenten, mijn persoonlijke getuigenissen, die ik met God beleefd heb, de kennis van Gods woord, allerlei kennis, en dan gaat die weegschaal helemaal dit. Maar je moet wel weten wat er in die schaal ligt. En dat is onze verantwoordelijkheid. We moeten zorgen dat die schaal van kennis en feiten, dat we daaraan werken. Dan hoef je ook niet zo in die piepzak te zitten. Soms te krullen meteen als christenen hoor zeggen van, ja, we weten het niet, hè. Kan net zo goed dit, kan net zo goed dat. Dan wil ik gauw een emmer water pakken, maar die kan je niet pakken. En gewoon in die kraag gieten en zeggen, word wakker, we hebben de feiten aan onze kant. Mooie afsluiting. Als wij dat doen, gaan we God leren kennen. Nu kijken we nog in een spiegel van raadselen. Maar dan, zegt Paulus, zullen we gekend worden door God. En zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Zullen we in het gezicht van Jezus kijken. Nou, als dat mijn beloning is, dan is dat meer dan genoeg. Amen.